rondom de Bijbeltekst van kom tot mij. Kom tot mij. En dat kunnen we vinden in Matteüs 11. En ik ga nog iets lezen, omdat die zo prachtig mooi is. Heel vaak herhalen we deze tekst en we hebben een prachtig mooie tekst, maar ik wil hem graag in de juiste context ook zetten, waardoor we hem nog beter gaan begrijpen en waarderen wat deze Bijbeltekst daadwerkelijk inhoudt. Want daar staat, kom tot mij. Allen. Niet een paar. Nee, allen. Allemaal. Allemaal. Wat betekent allen in het Grieks? Allen. Heel goed. Allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Niet een of andere godsdienst. Niet een of andere religie. Niet een of andere geestelijke. Nee, ik, Jezus zelf, zal u rust geven. Neemt mijn juk op u. Leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht. En mijn last is licht. Vorige keer, 2 weken terug, sprak ik dus over maak Jezus je redder en je rabbi. En vandaag wil ik stilstaan bij het juk van de meester. Het juk van de meester. En ik wil u eigenlijk meenemen als in een soort tijdscapsule. Stel je voor dat we ons pats boem kunnen verplaatsen naar de tijd waarin Jezus leefde. Dat wij gewoon als het ware van een afstand kunnen kijken hoe Jezus met zijn discipelen daar rondwandelde in Israël. Wie zou dat willen meemaken? Wie zou met me meegaan? Zo, pas moe. En we komen terug hoor. We komen heus wel weer terug. Je hoeft er niet te blijven, maar gewoon eventjes pats. Zo'n Snapchat. Eventjes pam. Daar zijn we. En we zien hoe Jezus daar rondwandelde met zijn discipelen. En hoe hij daar bezig was. En kijk, vandaag de dag hebben wij de Bijbel. En de Bijbel bestaat uit het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Maar als wij dan teruggaan, hadden zij niet het Nieuwe Testament. Want die moest nog geschreven worden. Ze hadden alleen maar het Oude Testament. Dus al die Joden die daar waren, die naar Jezus aan het luisteren waren, wat hadden die als enige? Het Oude Testament. En daar hadden ze hadden geen boeken, maar ze hadden boekrollen. Stel je toch voor, zo zag het eruit. Dat is ook scrollen. Boekscroll in het Engels. Scrollen. Daar komt het woordje scrollen vandaan. Dus dat, zo'n Bijbel, zo'n perkament, zo'n boekrol, als je dus wilde kijken, dan moest je scrollen. Hoe modern ze toen al waren. Prachtig mooi. Dat was ook de boekrol die Jezus nam in die synagoge. En hij begon te lezen uit welk gedeelte? Jesaja. En hij begon te lezen. Dat deed hij op deze manier. Dus dat was de context van die tijd. En daaromheen was dus het Jodendom gebouwd. Het Jodendom. En het Jodendom richt zich heel sterk op het dagelijkse leven. Want het gaat niet alleen om over wanneer en hoe je moet bidden, maar ook hoe moet je eten, hoe voed je je kinderen op, hoe bedrijf je landbouw en zelfs hoe knip je je nagels. Maar uiteindelijk zul je willen verdiepen dan ook in die Joodse wet. De Joodse wet, oftewel de halacha. Halacha, dat is het woordje wat ze gebruikten om duidelijk te maken, dit is het pad. Stel je voor dat dit het pad is waarop je moet leven. Dit is dan die halacha. En de rabbijnen, de schriftgeleerden, de wetgeleerden, die waren dus bezig aan het uitleggen hoe je dus moest wandelen op dat pad, op die halacha. Dus dat was de context, als we dus terug zijn daar in die tijd van Israël. En wat waren de meest belangrijke boeken ook in die Bijbel? Dat was de Tora. En de Tora, dat waren de eerste 5 Bijbelboeken die ook wij kennen. Genesis, Exodus, Leviticus. Die eerste 5. Dat was de Tora. Dat was de wet. En hoeveel geboden wetten waren er? Hoeveel? Hoeveel wetten zijn er? Heel veel zeggen, oh 10, waren 10 geboden. Nou, dat is wat magertjes, er waren er wel wat meer. Er waren er bij elkaar 613. 613 wetten. En dat heette de mitzvot. En dat vormt dus het hart van die halacha. Dus het hart van die halacha was dus die 613 wetten. En daarnaast hadden ze ook de neviem, de profeten en ook de geschriften. Zoals Esther en al die bijbelboeken. En alles bij elkaar, deze drie, heette dan de Tanach. Maar ja, dan had je de Torah. Maar toen ontstond er nog iets extra's. Dus ook in de tijd van de Heer Jezus was daar de Mishnah. Dus je had de Torah, je had de profeten, je had de geschriften, maar je had ook de Mishnah. En ik zal je straks ook wel duidelijk maken waarom ik dit allemaal vertel. Want er staan zoveel wetten en zoveel verhalen in de Hebreeuwse Bijbel. Maar die latere generaties wisten niet helemaal precies, maar hoe moeten we dat dan interpreteren? Hoe moeten we dat dan uitleggen? Want bijvoorbeeld de Torah, de wet, verbiedt om op Shabbat te werken. En de Shabbat is niet de zondag, maar de zaterdag. Maar wat wordt dan precies bedoeld met niet werken? Gaat het alleen om fysiek werk? Of geldt het ook voor kantoorbanen? Mag je eigenlijk sporten op de Shabbat? Wat mag je nou wel, wat mag je nou niet? Nou, om dit soort vragen te beantwoorden, ontstond dus de Mishnah. De Mishnah. Nou, en die Mishnah, dat waren zes relatief korte boeken. En die probeerden de wetten van de Torah uit te leggen. En de stijl waarin dat geschreven was, de Mishnah, was direct en beknopt. En bijvoorbeeld over de Shabbat, zegt de Mishnah dat er 39 verboden activiteiten zijn. Daar staan ze allemaal bij elkaar. Dat zijn er 39. Dus je mocht niet zaaien, je mocht niet ploegen, je mocht niet oogsten, je mocht geen koren schoven binden, je mocht niet zeven, je mocht niet weven, je mocht, bijvoorbeeld, ik heb vanochtend een schoenveters vastgemaakt. Losmaken, ook niet. Je mag één brief schrijven, twee brieven niet. Je mag niet bouwen. Je mag niet een vlammetje uitblazen. Maar je mag hem ook niet aandoen. Dus allemaal wetten. Het waren dus die 39 belangrijke wetten die dan allemaal niet mochten. Nou, en vervolgens, ja, dan staat daar precies wel wat dan allemaal niet mag. Maar vervolgens zeiden ze wel van, ja, dit is wat magertjes. We hebben maar 6 boeken. We moeten nog veel meer dat uitleggen ook. Want waarom mag het dan allemaal niet? Dus je had de Torah, dan had de Mishnah. En toen kwam er een volgende enorme rij met boeken. En dat heette de Gemara. Dat waren 63 afdelingen, grote boeken. En die gingen uitgebreid discussiëren hoe die Mishnah geïnterpreteerd moest worden. Want bijvoorbeeld de Mishnah zegt, je mag niet dorsen. Nou, wat is dorsen? Ja, wij zijn Nederlander, ja, als je een boer bent of zo, dan snap je dat. Maar wat is nou precies dorsen? Dorsen, wat was het ook alweer? Nou, dorsen is het proces van het verwijderen van de graankorrel uit zijn jasje. Dat is dorsen. Was het wel of niet toegestaan op de Sabbat? Nee, dat mag niet. Nee. Ja, geen probleem zou je denken. Maar dan gaan de rabbijnen dat uitvoerig bediscussiëren in die Gemara, die boeken. En toen kwamen ze er eigenlijk, zeiden ze, weet je wat? Het gaat niet alleen om die graan. Want als je mais gaat pellen, dan is dat ook een vorm van dorsen. Maar stel je voor, je hebt een kopje thee en je wil een beetje citroen daarin hebben, citroensap, dan pak je die citroen en die moet je uitknijpen. Mag niet, als ook dorsen. En ja, dan heb je je aanrecht, die wil je even met een doekje, een vaatdoek, de aanrecht droog maken. Dan is het natuurlijk helemaal nat. Laat hem nat neerleggen, laat hem daar liggen. Want hij mag niet uitgewrongen worden, want ook dat is een vorm van dorst. Snapt u het nog? Ja, we snappen het wel, maar we begrijpen het niet. Onvoorstelbaar, maar Dus dat gaat zo door en dat gaat zo door. En kan je nagaan, al die boeken die werden geschreven over al die wetten. Mag je nou een roltrap gebruiken op Shabbat? Want inmiddels, we worden steeds moderner. En die hele Torah en alles wat er wordt uitgelegd, dat is nog steeds in ontwikkeling. De rabbijnen zijn nog steeds bezig met het beschrijven van alles wat wel kan en wat niet kan. Omdat we elke keer een verandering meemaken. Want ja, toen bestond er nog geen roltrap. Maar mag je nou een roltrap gebruiken? Dus er zijn nu ook jurisprudentie over het wel of niet gebruiken van een roltrap op Shabbat. Ja, begrijpt iets? Je wordt helemaal moe van. Je wordt gewoon nog. Stel je voor dat ik hier alleen maar bezig ben. Wat wel mag, wat niet mag. Ik denk dat jullie allemaal zeggen van jongens, we zoeken wel even een andere kerk. Want dat mag je focus niet zijn. Toch? Wat wel mag, wat niet mag. Je wordt helemaal. Oh, ik weet ook vroeger vanuit mijn opvoeding. Op zondag een ijsje kopen. Nee. Nee, dat deden we niet. En ik weet een keertje waar we het vergeten. En ik geloof dat mijn vader zich heel erg schuldig voelde. Ik weet het niet helemaal zeker, want ik was heel erg klein. Maar dat ijsje was lekker. Maar dat zijn allemaal van die. Dat zijn allemaal regels. Want dat is de wet. Want God heeft het toch zo gezegd dat we dat niet mogen. Dus het waren allemaal dingen die je dus elkaar oplegt. Nou, dus toen kwam Jezus. En Jezus werd geboren. En hoe oud was hij toen hij rabbi werd? 30 jaar, dat was de leeftijd om rabbi ook te worden. En Jezus kwam dus in die situatie met allemaal rabbijnen, allemaal schriftgeleerden, allemaal wetgeleerden, de farizeeën en de sadduceeërs. En Jezus die dacht van, nee! Dit is dus precies wat ik niet heb bedoeld. Wat mijn vader in de hemel niet heb bedoeld. Dat is niet zo. En Jezus kon het niet heel erg goed vinden met de sadduceeërs. En de farizeeërs, de wetgeleerden. Het zat hem tot hier. Nee, jullie brengen een onderwijs. Dat is niet goed. Dat is niet wat ik heb bedoeld. En Jezus ging heel driftig ook tekeer tegen die farizeeërs. Want hij begreep dat wat zij van de mensen gaan vragen, dat wat zij op de mensen leggen, dat is niet uit God. Dat is niet uit mijn vader. Dus Jezus was heel erg fel in zijn bewoordingen naar al die wetgeleerden toe. Bijvoorbeeld, in Matteüs 23. Jullie, en dan zei hij tegen de mensen, want hij was een rabbijn, hij was een rabbi, hij sprak tot al die duizenden mensen, en ook natuurlijk tot zijn 12 discipelen, jullie moeten niet dezelfde dingen doen zijn als zij. Want ze zeggen wel hoe het moet, maar doe dat zelf niet. Ze leggen de mensen allerlei moeilijke leefregels op, maar hebben zelf geen zin om zich daaraan te houden. Alles wat ze doen, doen ze om op te vallen bij mensen. Die banden met teksten uit de wet, die ze om hun hoofd en om hun arm dragen, die maken ze extra breed. Die kwasten, die ze aan de onderrand van hun kleren maken, die maken ze extra groot. XXL. Want ze houden ervan om bij de maaltijden op de beste plaats te zitten. En in de synagoge willen ze op de voorste rij zitten. Ze willen op de markten graag gegroet worden. Ze willen meester, rabbi worden genoemd. Nou, maar jullie moeten je niet meester laten noemen. Want jullie hebben maar één meester. En dat is de Messias. Matteüs 23 was dat. En hij ging verder. Hij zegt, pas maar op, zei hij tegen de wetgeleerden. Pas maar op, wetgeleerden en farizeeërs. Het zal slecht met jullie aflopen. Dat zijn de woorden van Jezus tegen die farizeeërs. En u begrijpen ook waarom, de context daarvan. Want jullie zijn zo schijnheilig. Stelletje. Schijnheilige. Dat zijn de woorden van Jezus, hè? Jullie zijn zo schijnheilig, jullie maken bekers en borden aan de buitenkant netjes schoon. Maar aan de binnenkant zitten jullie vol diefstal en egoïsme, blinde farizeeërs. Maak eerst de inhoud van de bekers en borden schoon. Dan zal de buitenkant vanzelf ook schoon zijn. Want de farizeeën en de wetgeleerden die besteden veel aandacht aan uiterlijke reinheid en rituele wassingen. Maar hun harten waren onrein. Door hebzucht en onrechtmatigheid. Ze waren inconsequent in datgene wat zij onderwezen. Maar homaar, zelf deden ze het niet. En Jezus benadrukt dat dus. Het gaat niet om de buitenkant, maar het gaat om de binnenkant. Het gaat niet om jouw buitenkant. Het gaat om onze binnenkant. Een andere, Matteüs 23, vers 27. Pas maar op, daar gaat Jezus weer. Wetgeleerden en farizeeën. Het zal slecht met jullie aflopen. Zegt hij voor de verschillende keren dan, hè? Jullie zijn zo schijnheilig. Jullie zijn net wit geverfde graven. Van buiten zien die er prachtig uit, maar van binnen zitten ze vol dode botten en viezigheid. Zo zijn jullie ook. Dat zegt Jezus, hè? Als de mensen jullie zien, denken ze dat jullie goede mensen zijn, maar van binnen zitten jullie vol schijnheiligheid en slechtheid. En waar komt dat vandaan? Want wat deden ze nou? De begraafplaatsen, graven, die werden wit gekalkt. Waardoor ze goed zichtbaar waren. Prachtig mooi wit gekalkt. Zodat je kon zien waar je liep. Want je moest er niet aan denken dat je per ongeluk over zo'n graf zou lopen. Want dan was je onrein. Dat was de context van die wit graven. En Jezus vergelijkt dus die farizeeën met zulke witte graven. Ze zien er mooi, vroom uit. Maar van binnen heerst de dood. Nou, zo had Jezus het ook nog over de muggenslurpers en de kameeldoorslikkers. Jullie spugen een mug uit, maar slikken een kameel door. Want een mug was een onrein dier en een kameel is ook een onrein dier. En eigenlijk zegt hij, jullie letten op allerlei pietluttere regeltjes, maar missen de lijnen van Gods bedoeling. Het is wat, hè? Heftig, hè? Dan ook dat stukje nog over de schaap die dan in een put valt op een Shabbat. Haal je die wel of haal je er die niet uit? Als ze zouden zonder problemen schaap redden op de Sabbat. Maar als een mens werd genezen, zoals Jezus ook genezend rondging. En dan vonden ze dat allemaal verkeerd. Hypocriet. Heftig, hè? Dus dit was de context waarin Jezus dus ook leefde. Want God die kijkt naar het hart, niet naar uiterlijk vertoon. Regeltjes, wetjes, leefregels zonder liefde, barmhartigheid en rechtvaardigheid zijn zinloos. Want echte gehoorzaamheid komt voort uit berouw, geloof en niet uit lege rituelen. Want wat ze de mensen leren, zegt Jezus verder in Marcus 7, zijn niet mijn wetten. Wat ze mensen leren, dat zijn niet mijn wetten. Maar wetten die door mensen zijn bedacht. Mensen hebben dat bedacht. Want jullie houden je niet aan de wet van God, maar wel aan de gewoonten die mensen hebben bedacht. Want Jezus zei niet dat dus de wet moest worden afgeschaft. Nee, op drie manieren heeft Jezus de wet vervuld. Ten eerste door zelf zonder zonde te leven. Jezus was zonder zonde, helemaal zoals God dat bedoelde en wilde. Hij is gestorven een tweede aan het kruis en ook weer opgestaan uit de dood. Dat gaan we dus vieren, zodat hij ons kon redden. En ten derde, doordat hij alles heeft waargemaakt wat de wet voorspelde over de redder, de Messias, die zou komen. Want alles wat in de wet over de redder was voorspeld, zijn in hem samengekomen. Oké. Vervolgens ging Jezus dus zelf spreken. Dus hij sprak tegen de wetgeleerden. En wat er vaak gebeurde, was dat rabbies die dan onderwezen, die haalden ook andere rabbies aan in hun verhaal. Maar Jezus was zo anders. Wat een autoriteit had Jezus, en dat werd dan ook genoemd in de boeken, hij had Shmiga. Hij had een autoriteit, hij had een zalving op dat spreken. En hij gebruikte dus ook, nu snappen we ook de woorden, dat hij dan zei, jullie hebben gehoord dat er gezegd is. Die Bijbelteksten. Maar ik zeg, dat betekende dat hij als rabbi, hij nam autoriteit, hij nam gezag en ging de mensen op zijn waarheid ook onderwijzen. Over moord en boosheid. Wat zei hij daarover? Jullie hebben gehoord. Allemaal verwijzen naar de Mishnah en naar de Torah. Jullie hebben gehoord, je mag niemand doden. Maar ik zeg jullie, daar kwam hij met zijn gezag. Maar ik zeg jullie, als je kwaad blijft op iemand, ben je al reeds schuldig. Jullie hebben gehoord, doe geen overspel. Maar ik zeg, wie met verlangende ogen naar een vrouw kijkt, heeft al overspel gepleegd in zijn gedachten. Oh mannen. Wauw. Overzweren en dan trouw zijn aan je woord. Jullie hebben gehoord, als je iets gezworen hebt, mag je die belofte niet breken. Je moet doen wat je bij de Heer hebt gezworen. Maar ik zeg dat jullie helemaal niet moeten zweren. Want ik zeg je, zweer helemaal niet. Laat je ja gewoon ja zijn en je nee, nee. Jullie hebben gehoord. Oog om oog, tand om tand. Maar ik zeg jullie, als iemand je op de rechterwang slaat, bied dan ook je linkerwang aan. Jullie hebben gehoord. Houd van de mensen die van je houden en haat je vijanden. Maar ik zeg, houd ook van je vijanden en bid voor wie je slecht behandelt. Met andere woorden, Jezus kwam met een hele andere invalshoek. Hij kwam met een hele andere halacha. Weet je wel, dat pad waarop gewandeld moest worden. En nou begrijpen we ook dat Jezus zegt, ik ben de. Ik ben de weg. Ik ben die halacha. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dus nu snappen we dat die hele halacha te maken heeft. Zeg, ja, maar zegt Jezus, ik ben die halacha. Ik ben die weg. Ik ben die waarheid. Ik ben het leven. En vervolgens zegt hij, nadat we dit allemaal hebben doorgenomen, kom tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn. Dit is helemaal in het context van wat mensen op andere mensen hebben gelegd. Wat hun naar beneden haalt. Wat hun naar beneden drukt. Waarvan Jezus zegt, zo heb ik het niet bedoeld. Zo heeft mijn Vader in de hemel het nooit bedoeld. Dit is niet de halacha. Dit is niet de weg. Dit is niet het pad. Daarom zegt Jezus, ik ben dus die weg en kom tot mij. Kom tot mij als je dus vermoeid bent en laat mij jouw rabbi worden. Laat mij jou onderwijzen in wat ik precies bedoel en te zeggen heb. Want hij verlangt dat wij als het ware ons onderwerpen aan zijn onderwijs. Want dan kom je eronder. Je komt onder de wijsheid van de rabbi. Onderwijs, dat is te onder. Dus je onderwerpt je. Dus werpen is werpen. Dus je gooit jezelf als het ware onder het onderricht van Jezus. Het onderwijs van Jezus. Waarvan hij dus zegt, ik ben die weg, de waarheid en het leven. Snapt u me? Dus gewoon eventjes om dat ook weer helder voor onze geest te hebben. Van wat bedoelt hij dan? Komt tot allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven, want hij zag aan de mensen die dus dat andere onderwijs hadden gehad, die daaronder waren gekomen, hij zag hoe ze moe waren, hoe ze vermoeid waren, hoe ze onrustig waren. Hij zei, oh, maar dat is precies niet de bedoeling. Kom dus tot mij als je die vermoeidheid hebt en die belasting hebt van dat onderwijs en je voelt je naar beneden getrokken. Neem mijn juk op je. Neem mijn juk op je en leer van mij. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Niet die wetgeleerden, die waren niet zachtmoedig. Die waren niet nederig. Maar ik wel. Dus op het moment dat je je onderwerpt aan mijn gezag, zul je merken dat er iets gaat gebeuren in jouw leven. Want ik, de waarheid, ik maak jou vrij. Want de waarheid maakt vrij en Jezus is die waarheid die jou dus vrij maakt. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want kijk eens om ons heen. Wat een onrust. Daar is geen rust in de zielen van de mensen die in onze omgeving. Kijk maar naar je collega's op je werk. Kijk maar naar de studenten op school. Kijk maar. Daar is geen rust in hun ziel. Want alleen Jezus kan dat brengen. En dan zegt hij, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. En dat is dus die oproep die hij doet. Kom tot mij. Kom tot mij. En ik heb vorige keer uitgelegd dat dat komen niet een smeek is. Kom alsjeblieft. Kom alsjeblieft. Nee. Dat is niet een komen wat hij bedoelt. Het is meer van, je kan dus zeggen van, mag ik je helpen? Maar dat bedoelde hij, dat was ook niet, nee, laat mij je helpen. Laat mij je helpen. Er komt iets dringends, iets van, laat mij helpen. Kom tot mij. Met andere woorden, wees nou niet zo eigenwijs. Kom onder mijn wijsheid, onderwijs. Dat is wat hij verlangt. Hij zegt, ga dat nou niet zelf allemaal lopen uitzoeken. Nee, kom tot mij. Kom dan. Laat mij in jouw leven inspreken. Je kan met iemand praten. Maar op het moment dat jij toestaat dat iemand inspreekt in jouw leven, dan komt die persoon met een stukje autoriteit, want je geeft hem als het ware gezag in jouw leven om in te spreken. Hij wil inspreken. Met het doel dat je dan wel luistert. Dat je niet eigenwijs bent. Laat mij nou inspreken. Dat is allemaal kom tot mij. En laat mij jou onderwijzen. Laat mij jou onderrichten. En dan zegt hij, neem mijn juk op je. Neem mijn juk. Met andere woorden, als hij dat zegt. Jij en ik, wij mogen kiezen welk juk wij met ons meedragen. Dat is een keuze die jij maakt. Jij bepaalt zelf welk juk jij hebt op jouw leven. Dat bepaal jij. Dat bepaalt niet je familie. Dat bepaalt niet je collega's. Dat bepaalt niet de kerk. Zelfs Jezus bepaalt niet welk juk jij draagt. Jij bepaalt welk juk je meetorst in je leven. En Jezus zegt, doe wijs, doe er verstandig aan. Kom tot mij, laat mij je helpen. Leg mijn juk op jouw leven, want mijn last is licht. Mijn juk is zacht. En wat is een juk? Een juk wordt ook vaak gebruikt voor twee koeien. Een juk die om zo'n koe wordt heen gelegd om voeren te kunnen trekken. Maar ook een juk wordt door mensen wel gedragen. Dit is dus een juk. Dus een houten balk met daaraan dan twee gewichten, twee emmers, twee dingen die je dan kon dragen. En het is aan jou, wat torst jij mee? Wat zit er in die emmers? Wat zit erin? Wat draag jij? Zijn er dingen die jij draagt in jouw leven waarvan Jezus zegt, dat is niet de bedoeling? Dat hoef je niet te dragen. Ik heb al heel veel, ik heb alles al gedragen voor je. Alle zonde, alles wat je vasthoudt, lever dat in, gooi dat van je af, schud dat akelige, vervelende juk van je af, wat je naar beneden drukt, waardoor je helemaal zo loopt. Jezus zegt, dat is niet de bedoeling. Dat is niet de bedoeling, want mijn juk is zacht. Mijn last is licht. Met andere woorden, jij en ik mogen vandaag weer opnieuw die keuze maken. Welk juk draag ik? Want helaas kunnen wij onszelf jukken opleggen. Andere mensen kunnen jukken op ons leggen. Dat wij toestaan dat zij dat op ons leggen. De vijand is daar ook een meester in om jukken te leggen op mensen. Waardoor zij gebukt gaan. Waardoor zij onderdrukt zijn. Door het juk wat ze meetorsen. Waarvan Jezus dus zegt, gooi het er vanaf. Breek dat juk over je leven. En doe mijn juk om jouw hals. Want ik wil jou onderwijzen hoe je hier op aarde kunt leven zoals ik het heb bedoeld. Want nogmaals, ik ben niet alleen een redder, zodat je daar voor de eeuwigheid gered bent. Maar ik wil ook jouw rabbi zijn om jou te onderwijzen hoe je hier op aarde een overwinnend, volgzaam leven kan leven tot eer en glorie van mijn Vader in de hemel. Yes? Nou. Daar is een juk die we op elkaar kunnen leggen. Een juk die je op jezelf kunt leggen. Dat is een juk van religie. Religie zonder relatie. Doe dit. Laat dat. Anders ben je niet goed genoeg voor God. Wanneer geloof alleen maar draait om regeltjes. Een van de eerste dingen die men ook wel zou kunnen zeggen als je aan het evangeliseren bent. Je bent aan het getuigen, je bent aan het vertellen hoe geweldig het is om Jezus te volgen. Oh, maar als ik dan Jezus moet gaan volgen, dan mag ik dit niet meer, dan mag ik dit niet meer. En dan mag ik dat niet meer. Dat zijn de regeltjes, daar gaat het niet om. Dan snap je het nog niet wat het evangelie werkelijk inhoudt. Het gaat om relatie. Relatie. Geen religie. Elke vorm van religie schopt dat je leven uit. Breek dat uit je leven. Want het gevolg van religie is dat je angstig bent om fouten te maken. Je hele geloofsleven raakt vermoeid. Je hebt geen vreugde meer. Je ervaart geen rust. God ga je veel meer en veel te veel ervaren als een rechter in plaats van een vader. Want Jezus zegt dus, mijn juk is zacht. Oftewel, een ander juk wat je op kan leggen, op jezelf kan leggen, is een juk van prestatie. Een prestatiedruk. Een juk van prestatiedruk. Altijd maar moeten presteren. Altijd maar beschikbaar moeten zijn. Altijd maar sterk moeten zijn. Voel je hem? Altijd maar. Oh, altijd maar. Ik moet altijd maar presteren. Kom ik hier, moet ik daar presteren. Kom ik thuis, is het ook nog niet genoeg. Overal waar, kom, ik moet presteren, ik moet presteren, ik moet presteren. Doodmoe word je daarvan. Herkenbaar? Dat is een juk. En Jezus zegt, nee, dat is niet de bedoeling. Breek dat juk over je schouders. En doe mijn juk op je schouders. Want het is niet goed om altijd maar aan te moeten staan. Geestelijk word je daar moe van. Je krijgt een burn-out. Je verliest je identiteit in wat je doet. En vind je identiteit niet in datgene wat je doet, maar in je zijn. Allereerst zijn wij dochters en zonen van de Allerhoogste God. Laten we alles doen vanuit ons zijn. En niet vanuit ons doen. Want vanuit ons doen, dat brengt een juk over je leven en je wordt doodongelukkig. Dat zeg ik niet, maar dat zegt Gods woord. Want Jezus zegt, neem mijn juk op je. Want ik heb het beste met je voor. Want in stilheid en vertrouwen wil je sterk te zijn. Ook een juk van alsmaar vergeleken worden met anderen door anderen. Ken je dat? Ken je dat gevoel om altijd maar vergeleken te worden met een ander, door een ander. Ach, wanneer je het gevoel hebt dat je constant wordt vergeleken met anderen. In je geloof, in je uiterlijk, in je prestatie, in je karakter. Oh, maar je broer, maar je zusje, En elke keer weer opnieuw vergeleken met die ander. En het zit je tot hier. Voel je hem? Ook dat is een juk wat op je leven kan rusten waarvan Jezus zegt, nee, dat is niet de bedoeling op het moment dat je dat ervaart. Want dat kan je zo diep raken en kwetsen, altijd maar vergeleken te worden. Want je denkt al snel, ja, dus ik ben niet goed genoeg. Ik doe er eigenlijk niet toe. Anderen krijgen meer aandacht. Zie wel, ze worden altijd voorgetrokken. Zeker in families is dit gevoel heel sterk aanwezig. Dat de een meer wordt voorgetrokken dan een ander, zoals jij dat dan ervaart. Kijk maar naar Jozef met zijn broers. Oh, wat werd Jozef voorgetrokken. En wat een hatende nijd, dat zette kwaad bloed in dat gezin, waardoor het eigenlijk een heel dysfunctioneel gezin ook was. Dus dat hele gevoel van vergeleken worden, Dat creëert een gevoel van afwijzing. Van minderwaardigheid, onzekerheid, jaloezie, eenzaamheid. Verdeeldheid. Maar Jezus zegt in zijn woord, in Jesaja 43, omdat ik je kostbaar vond, heb ik jou uitgekozen. Ik hou heel veel van jou. Ik hou van je. Zoals je bent. Kom zoals je bent. En vergelijk je niet met een ander. En laat je ook niet vergelijken met een ander. Laat dat niet in je hart komen, want dat is een juk. Dat drukt je naar beneden. Wie ervaart dat? Yes! We gaan dat breken in Jezus' naam. Breek dat over je leven. Yes! Amen. Mag best wat enthousiaster. Ja, laten wij die jukken verbreken over ons leven. Dit hoort niet bij mij. Waarom? Omdat Jezus dat heeft gezegd. Ik duld geen juk meer, want nogmaals, je legt het zelf op je leven. Op het moment dat je dat zelf gaat geloven, gaat als je leven binnensijpelen en je gaat je als zodanig gedragen. Afwijzing, dat zie je aan iemand. En je probeert het wellicht te verbergen. Nee. Mensen proeven dat. Mensen zien dat. Dat merk je. Afwijzing. Ook zo'n juk. Het alsmaar willen voldoen aan wat anderen van je vinden of van je willen. Soms passen we ons voortdurend aan wat anderen van ons verwachten. Door onze naaste familie. Kerk of samenleving. Er wordt zoveel, je legt zoveel op jezelf, want dit verwachten anderen van me. Want we willen niemand teleurstellen. We willen voldoen aan dat plaatje. Maar zo raken we verwijderd van wie God ons gemaakt heeft, hoe hij ons heeft gemaakt. Want op het moment dat je dat toestaat in jouw leven, verwachtingen, wat allemaal andere mensen van jou zouden kunnen verwachten, dan leef je eigenlijk voor het applaus van anderen in plaats van voor Gods goedkeuring. Daar zal dan ook een constante stress zijn en spanning in de relaties, want je probeert voortdurend de ander te pleasen. Het naar het zin te maken. Hopen dat die ander die aai over je bol geeft en erkent. Dus je zoekt eigenlijk in de identiteit in de goedkeuring van die ander. Het applaus van die ander. En ook dit, lieve mensen, is een juk. Waar je zelf verkiest en waarvan Jezus zegt, breek dat. Breek die honger, die hunkering naar goedkeuring van anderen. Want ik heb jou lang goedgekeurd. Ik zie jou zitten. Ik zie jou staan. Breek dat gevoel, die gedachten over je leven. In Jezus' naam. Jezus roept ons niet om te voldoen aan alle stemmen om ons heen. Maar om hem op de eerste plaats te zetten. Want zijn stem brengt richting en rust in je leven. Een ander juk. Een juk van onvergevingsgezindheid. Ik kan het niet loslaten wat jij deed. Oh, wat die persoon mij heeft aangedaan. Ik kan dat niet loslaten. Ook dit is dus een juk. Wat je oplegt. Wat natuurlijk ook een vloek kan zijn vanuit het voorgeslacht. Dat gaat maar door en dat gaat maar door. Want ook jukken kunnen doorgegeven worden door middel van een vloek. Van de ene generatie op het andere. Oh, maar ik kan het niet loslaten wat er gebeurd is. Ik kan niet loslaten wat ik zelf heb gedaan. Ook dat kan je leven lang je volgen. Want ook jij hebt dan dingen gedaan waarvan je zegt van, zo, ja, misschien heeft God me wel vergeven, maar ik heb mezelf niet kunnen vergeven. Want dit was zo aardig, dit was zo vervelend. Ook dat is dus een juk wat je jezelf kan opleggen. En als we vasthouden aan wrok, aan bitterheid of aanstoot, dan sluiten we ons hart af. We worden van binnen kil en koud. Wat begon als een pijn, wat begon als een afwijzing, wat begon als het over jouw grenzen heen gaan, dat groeit dan uit tot een gevangenis van binnen. Soms denken we dat we de ander dan lekker kunnen straffen. Ik zeg gewoon niks meer. Ik hou mijn mond, ik ga zwijgen. Maar uiteindelijk blokkeren we vooral ons eigen herstel. De Bijbel zegt in Colossenzen 3, vergeef elkaar, zoals Christus u vergeven heeft. Wees verdraagzaam. Vergeef elkaar als je iets tegen elkaar hebt, net zoals Christus jullie vergeven heeft. Moeten jullie elkaar vergeven. Wees vooral vol liefde, want de liefde houdt alles met een volmaakte eenheid bij elkaar. Schaamte en schuld. Schaamte en schuld, dit is een heftige. Dit is een hele akelige juk die je op je leven kan meetorsen. Heel akelig. Want je gaat namelijk leven vanuit de gedachte, ik ben wat ik gedaan heb. Ik ben wat ik aangedaan ben. Op die manier ga je dus leven en ga je denken en wordt jouw hele leven ingevuld. Want schaamte en schuld zeggen, ik ben wat ik verkeerd heb gedaan. Ik ben wat mij is aangedaan. Want dat gaat verder dan spijt, want het raakt je identiteit. Je voelt je waardeloos, beschadigd of zelfs onbruikbaar voor God. In plaats van naar Jezus toe te rennen, trek je juist terug. Je denkt dat je eerst beter moet worden voordat je bij hem mag komen. Maar Jezus nodigt je juist uit. Zoals je bent. Want het gevolg van schaamte en schuld is dat er een afstand komt. Een afstand van God. Je gaat jezelf als het ware verwerpen. Dat doet schaamte en schuld. Je gaat jezelf verwerpen. Je gaat een gebrek aan zelfvertrouwen krijgen. Van zelfwaardering. Je waardeert jezelf niet meer. Daar is een onvermogen om te vergeven. Zo anderen als jezelf. Er is een constant gevoel van falen of tekortschieten. Vreugde, blijdschap in het geloof is verdwenen. Terwijl Romeinen 8 vers 1 zegt, er is geen veroordeling in Christus Jezus. Bij Jezus ben je niet wat je gedaan hebt, maar wie hij zegt dat je bent. Bij Jezus ben je niet wat je gedaan hebt. Maar wie hij zegt dat je bent. En hij zegt tegen jou, je bent vergeven. Je bent geliefd. Je bent vrij. Dus dit juk van schuld en schaamte, breekt dat over je leven. Want het torst je. Het trekt je naar beneden. Het doet zeer. Het is pijnlijk. Inderdaad, zelfs lichamelijk ga je daarvan klachten krijgen. Want een juk is misschien wel in de geest, maar het doet ook iets in je lichaam. Want het sijpelt door, want we zijn geest, ziel, lichaam. Dus ook vanuit de geest en de ziel, alles wat daar is, wat je met je meetorst, wat je dus niet inlevert bij de Heer en zelf gaat dragen, dat heeft ook een effect op je lichaam. Bepaalde ziektes zijn daar gewoon in jouw lichaam, van stress, hoofdpijn, migraine. Gewoon, dat zou allemaal ook kunnen omdat je iets met je meedraagt, waarvan Jezus zegt, nee, dat is niet voor jou. Dat heb ik al daar namelijk gedragen aan het kruis. Lever dat in en breek dat juk over je en doe dat juk op je dragen die van mij is. Want dan is het licht en dan is het zacht. Een andere vertaling zegt, het zal niet te moeilijk zijn. Het zal niet te zwaar zijn. Ik weet nog heel goed toen ik op een gegeven moment ook hier dus die voorganger werd. Zoals ik dat ervoer ook van, Heer, inderdaad, ik moet hier gehoorzaam zijn. Maar Heer, ik zie er zo verschrikkelijk tegenop. En dit was een van die teksten die God mij aanreikt. Hij zegt, Patrick, moet je goed luisteren. Mijn last is licht, mijn juk is zacht. En in een andere vertaling, de basisbijbel geloof ik, staat er, het zal niet te zwaar zijn. Het zal niet te moeilijk zijn. Met andere woorden, het is wel moeilijk. Het is soms ook best wel zwaar, maar niet te moeilijk. En niet te zwaar. Waar jij doorheen moet, kan heel moeilijk zijn en heel zwaar zijn, maar niet te moeilijk. Niet te zwaar. Op het moment dat je dingen moet gaan breken over je leven, wauw, dat kost daadkracht, wilskracht, onderwerping aan de Heer. Zeg, Heer, ik moet hier doorheen. Ik moet die gesprekken aan. Ik moet naar mijn vader, ik moet naar mijn moeder, ik moet naar mijn broer, ik moet naar mijn zus, ik moet naar mijn collega, ik moet naar mijn werkgever, ik moet het in orde maken. Ik moet naar die ex-vriend, ik moet naar die ex-vriendin, ik moet iets goeds maken. En daar heb je moed voor nodig. Want ook dat is vaak een onderdeel van het breken van het juk over je leven, door stoutmoedig, standvastig je te gaan positioneren in wie jij bent in God. Zeg, Heer, ik wil gaan leven overeenkomstig uw wil. En dank u wel dat u mij daar de kracht voor geeft, want u onderwijst mij. Ik wil dat u mijn rabbi bent. En mij onderwijst hoe ik me hier ook op aarde hoe ik moet stand houden. En niet alleen maar stand houden, ook mag overwinnen. Want wij zijn meer dan overwinnaars in Christus Jezus. Halleluja. Juk van controle. Ja, laten we hier groot maken. Yes. Controle, ook zoiets. Controle, controle. Ik heb een hekel. Controle. Ik voel hem al in mijn nek. Controle. Want controle zegt, ik moet alles vasthouden en oplossen. Anders gaat het fout. En niet zoals ik het wil. Controle. Het is heel akelig als je daar last van hebt van controle. Want het moet allemaal gaan zoals jij dat wil. En andere mensen, die komen dus ergens onder. Die denken, woe, wat gebeurt er nou? En dan komt er ineens iemand met controle het leven binnen. Zie je, maar dat is niet wat ik wil. Controle is heel akelig. Is absoluut niet uit God. Het is een enorm juk wat je met je mee kan dragen. Wat akelig is. Wanneer je het gevoel hebt dat je alles moet overzien. Je moet alles regelen en onder de controle houden. In je leven, in je relaties, in je toekomst, zelfs in je geloof. Waarin jij zelfs eigenlijk God moet gaan voorschrijven wat jij vindt dat er moet gebeuren. Ja, Heer, ik vind eigenlijk dat u dit en dit en dit moet gaan doen. Vind ik. En jij zegt, pardon? Pardon? Je vertrouwt meer op jezelf dan op God. Je raakt uitgeput van het vasthouden aan wat je eigenlijk los mag laten. Want het gevolg van die controle is onrust, frustratie. Ook het gevoel van falen wanneer de dingen niet perfect verlopen op jouw manier. Dat perfectionistische komt dan naar boven. Want het moet namelijk gewoon op die manier. En op het moment dat het niet op die manier gebeurt, dan verlies je de controle. Maar dit is dus een juk. Een juk waarvan Jezus zegt, laat los. Laat los. Zelfs relaties die verharden. Relaties raken gefrustreerd. Door de drang om alles maar te willen aansturen. Dat is een gebrek aan flexibiliteit en openheid voor Gods leiding. Dat is een uitputting door constante druk en verantwoordelijkheid te dragen. En je verliest ook het perspectief op wat echt belangrijk is. Omdat alles moet gaan en moet voldoen aan hoe jij het ziet. Terwijl Spreuken zegt, in hoofdstuk 3 vers 5 en 6. Vertrouw op de Heer met heel je hart. Dat kan niet als je controle hebt en controle wil blijven houden, dan vertrouw je dus God onvoldoende. En dat is een juk. Vertrouw op de Heer met heel je hart. Steun niet op eigen inzicht. Denk aan Hem bij alles wat je doet. Dan baant Hij voor jou de weg. Dat is het woord. Lukt het nog? Het juk van manipulatie en angst. Want dat zegt, als je God echt wil dienen, dan moet je dit en dan moet je dat. En ik ervaar dat de Heere God en de Heilige Geest heeft mij geopenbaard dat Hij dit tegen je zegt. Voel je hem? Ik geloof dat de Heilige Geest nu tot mij zegt dat. En dan word je helemaal vastgezet, want God heeft gezegd dat. Ja, door die ander. Maar dat kan net zo goed een leugen zijn. Dus pas op, ook hoe wij dus met elkaar woorden van God ontvangen en doorgeven. Profetische woorden, halleluja, we geloven erin. Maar ook daarin, de manier, de vorm waarop het wordt gezegd. Laten we dat goed in de gaten houden. Niet zo van, God spreekt tot mij, tot jou, dat. We worden helemaal vastgezet. Er wordt een soort... De troef wordt uitgespeeld. Ah. Dus soms wordt geestelijke taal gebruikt om druk te leggen op mensen. Voel je die druk? Ervaar je die druk? Wat klinkt als leiding van God, blijkt dan eigenlijk in werkelijkheid manipulatie of controle. En dit gebeurt in relaties. Dit gebeurt in gemeentes. Dat gebeurt ook in bedrijven. Daar waar jij werkt. Daar waar jij studeert. Die manipulatie en angst. En er komt een verwarring over wat God echt zegt. Er komt verwarring in je hoofd. Er komt verwarring in je denken. Maar wat heeft God nou werkelijk echt proberen te zeggen? En ook een angstcultuur ontstaat over verkeerde keuzes te maken. Daar komt een gebrek aan persoonlijke overtuiging en zelfstandigheid in geloofsbeslissingen. Want allereerst, God wil eerst tot jouw hart spreken. Dat anderen dat misschien wellicht kunnen bevestigen door profetische woorden. Amen. Maar onthoud, jij zelf hebt ook de Heilige Geest. En de Heilige Geest wil jou openbaren wat Hij tot jou wil zeggen, wat eventueel bevestigd kan worden door anderen. Zonder manipulatie en zonder angst. Want dan zullen jullie de waarheid gaan begrijpen en de waarheid zal jullie vrijmaken. En dan het laatste, het juk van verslaving. Dat je niet zonder kan. Want dat geeft me dan controle, het geeft me troost, het geeft me opluchting, ontsnapping. En weet u, verslaving gaat niet alleen maar over alcohol en drugs of porno. Maar ook gewoon bepaalde gewoontes of gedachten waar je niet los van lijkt te komen. Zoals scrollen. TikTok, TikTok. Over eten, controle, bevestiging. Je weet eigenlijk diep van binnen wel dat het niet echt helpt. Maar toch grijp je er steeds weer naar terug. En dat is die verslaving. En dat geeft schaamte, dat geeft gebondenheid, dat geeft een onvermogen om echte rust en vrede te ervaren. Het zal je isoleren omdat je jezelf afsluit van anderen, waardoor je heel moeilijk te bereiken bent. En ook je zelfrespect verlaag je. Je wordt afhankelijk van die destructieve gewoonte. Heel akelig. En daarom zegt dan Jezus, pas als de Zoon jullie heeft vrijgemaakt, zullen jullie werkelijk vrij zijn. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal je rust geven. Neem mijn juk op je en gij zult rust vinden voor je zielen. Met andere woorden, al die dingen die ik heb genoemd. Ik ben ervan overtuigd dat ik bepaalde dingen heb aangeraakt. En ik voel, oeps, au, au, au. Goed zo. Helemaal niet erg. En wat gaan we daarmee doen? Breek het. Breek die verslaving. Breek die manipulatie. Breek die intimidatie. Breek die controle over je leven. Waardoor wij een gemeente zullen kunnen gaan zijn. Zoveel meer in die vrijheid en in die ruimte. Zonder dat anderen allerlei dingen kunnen opleggen op en zeggen van nee, want ik ben vrij. Ik laat dat me niet aanleunen. Ik laat me dat niet aanleunen. Nee! Ik wil vrij zijn en vrij blijven. Ik wil maar één juk in mijn leven. Eén juk. En dat is het juk van? Wie zegt ja? Dat wil ik. Amen? Laten we met elkaar staan. En ik wil Jos vragen met het team naar voren te komen. En met elkaar. Ook daarin. Ga staan. En zeg, Heer, dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Kijk eens allemaal even goed naar mij. Even met elkaar. Heel bewust, heel bewust. Wil je werkelijk echt vrijkomen van het juk wat jij ervaart? Wil je dat echt? Want wie is ook alweer verantwoordelijk daarvoor? Jijzelf. Je kan niemand de schuld geven. En ik weet, soms het leven is niet eerlijk. Het leven is niet eerlijk. Er zijn soms dingen gebeurd in jouw leven waar je helemaal niets aan kon doen. Dat gebeurt als kind, dat gebeurt in jouw kinderjaren, in jouw tienerjaren. En je denkt van, heer, daar kon ik niks aan doen, dat is mij overkomen. Maar nu ben je op een leeftijd gekomen dat je ook kan zeggen, oké, heer, er is van alles met mij gebeurd. Maar het is klaar. Het is klaar. Ik breek dat over mijn leven, omdat ik nu ook zie dat ik bij u mag komen. En ik weet, Heer, dat als ik voor u kies, als ik u volg, dan komt er iets over mij. Dan onderwerp ik mij aan uw onderwijs, aan uw onderricht. Ik kom daaronder. En datgene wat dan op mij komt, is licht. Dat wat dan op mij komt, is zacht. En ik mag dat doen op het moment dat ik dus ervaar in mijn geest dat ik vermoeid ben, dat ik belast ben. Er zijn allemaal dingen om mijn leven die op mijn leven drukken. Heer, maar dank u wel dat ik vandaag een keuze mag maken om te breken met dat juk in mijn leven en over mijn leven. Wat straks ook een gevolg gaan hebben dat mijn kinderen en mijn kleinkinderen daar verlost van zullen gaan zijn. Omdat ik dat niet meer doorgeef, omdat het bij mij stopt. En dat is een keuze die jij mag maken. Vandaag. Want Jezus is hier door de kracht van de Heilige Geest. En hij is gekomen om ons te bevrijden. Hij is gekomen om jou te leren hier op aarde een overwinnend, volgzaam, christend leven te leiden. Dat is voor ons allemaal weggelegd. Ook voor alle lieve mensen die nu aan het kijken zijn, die aan het luisteren zijn. Ook voor jou. Breek dat juk over je leven. Sta het niet meer toe dat mensen over jou heersen. Dat mensen je manipuleren. Dat mensen jouw leven gewoon binnendenderen en denken dat zij kunnen bepalen wat jij denkt en wat je niet denkt en wat je moet doen en wat je niet moet doen. Nee. Laten we eens even met elkaar zeggen, nee. Dat is zo'n krachtig woord om nee te zeggen. Nee. Oshanda, dat is gewoon zoveel kracht en power. Het woordje nee. Je hoeft niet altijd ja te zeggen. Je mag nee zeggen. Jij mag nee zeggen. Ik weet, nou raak ik iemand. Jij mag nee zeggen. Jij denkt altijd dat je allemaal lief, vrolijk en aardig moet zijn. Soms mag je ook gewoon nee zeggen. Nee, ik trek hier die streep. Tot hier en niet verder. Ik breek dat juk over mijn leven. Jij hebt dat niet meer te zeggen over mij. Jij hebt macht gehad over mijn denken. Jij hebt macht gehad over mij. Maar het is nu klaar. Want ik heb nu een ander juk op mijn leven. En dat is de juk van Jezus die mij vrijgemaakt. Halleluja. Halleluja. Hoshakalabandai. Jezus hier. Oh. Zeg maar nee. In je hoofd. Datgene wat ik heb genoemd waarvan je zegt van dat was voor mij. Dat is voor mij. Oh Patrick, je hebt op mijn hart gesproken. Dat was voor mij. Dan is er nu de zalving. Dan is nu daar de aanwezigheid van de Heilige Geest. Die jou ook de kracht geeft. En ook het lef geeft. Om te zeggen van, ik breek dat over mijn leven. Dat is een bepaalde houding in jouw hart, in jouw leven. Want soms zijn we te slap. We zijn te slap. En dan laten we het ons maar allemaal gebeuren. En dan kruipen we weg in ons hoekje. En dan eens denken we, het leven is zo zwaar. Ja, dat is ook zo. Het leven is zwaar, maar niet te zwaar. Niet te zwaar. Niet te moeilijk. Waarom? Anders is Jezus voor niets gestorven. Hij is niet voor niets gestorven. Hij is niet voor niets ook opgestaan uit de dood. De Heilige Geest is niet voor niks in jou aanwezig. Straks gaan we naar Pinksteren toe. Dat is de kracht van God in jou, de Heilige Geest. Hij is met jou, hij is voor jou. Hij ziet jou zitten. Breek de dingen van je leven weg. Hij is die halacha. Hij is het pad. Hij is de weg. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Pak dat in je geest. Zeg, Heer, ik laat u niet los. Zoals in Jacob, ik laat u niet los tenzij u mij zegent. Dat is een houding. Dat is een hartgesteldheid. Ik wil die zegen van God. Ik wil erin gaan wandelen. Ik wil erin gaan bewegen. En wat mensen ook vinden. Wat mensen ook van mij vinden, het zal me worst wezen. Dat is een houding van je hart. Maakt me geen bal meer uit wat jij van me vindt. Dan vind je me maar sufferd. So what? Ja, dan vind je me maar... Maakt me niet uit. Want het raakt me niet meer. Ik ben er vrij van. Want ik ben een kind van de Vader. Ik heb zijn juk op mijn schouders. En Jezus heeft een plan met mijn leven. En ik ga alles breken en breken wat niet bij mij hoort. Ik ga ermee aan de slag. Eén ding tegelijk. Zou ik je wel adviseren. Als wordt zoveel wellicht. Maar ga je leven eens na. Waar ervaar je die druk? Wat is nou precies wat je naar beneden drukt? Wat je naar beneden haalt? Dat is een juk. Het juk van de meester. Het juk van de meester. Legt hij nu op jouw schouders. Als je daarvoor kiest. Voel je het? Zeg maar, Heer Jezus, dankjewel. Zeg het maar. Heer Jezus, dankjewel. Voor uw juk. Hier komt mijn schouder, mag ervaren. Heer, ik wil dat andere niet meer. Dat andere is voorbij. Ik zet daar een punt achter. Het is klaar. Het is klaar. Ik ben er klaar mee. In Jezus' naam. Al die woorden die over mij zijn gesproken. Ik breek dat. Het is een leugen. Het is een leugen. In Jezus' naam. Ik breek dat. Want ik ben vrij. Ik ben vrij. Ik ben vrij. Zeg maar, ik ben vrij.